Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Crime Critics podcast.
Hallo.
Vorige week hebben jullie kunnen luisteren naar hoe ik een verhaal vertel over de bathtub murders. Ik ben er nog steeds een beetje van ontdaan. Ik ben ineens heel anders naar de wereld gaan kijken. Ik denk nog steeds wel als ik iemand in de supermarkt zie van...
Ben jij in bed?
Could this be a murderer? Nee, grapje, zo erg is het niet. Maar vandaag hebben we weer een heel mooi nieuw verhaal voor jullie in petto. Koosje gaat ons namelijk een verhaal vertellen over een persoon wiens naam ze vorige week nog niet kon uitspreken. Ik weet niet of ze deze week wel kan.
Ja, Anatoly Moskvich.
Gezondheid.
Dankjewel.
Maar voordat we hiermee beginnen, nog even tijd voor onze disclaimer. In deze podcast gaan we het hebben over misdaden, daders en de mogelijke motieven achter deze daden. Hoewel we proberen te speculeren waarom daders bepaalde dingen gedaan hebben, betekent dit nooit dat excuses voor hun verzinnen of hun daden goed praten. Wat wij vertellen zijn niet altijd de feiten, maar onze interpretatie van de feiten. We zullen kritisch naar zaken kijken, maar af en toe humor gebruiken om het onderwerp minder zwaar te maken. Dit is niet bedoeld als respectloos naar de slachtoffers, maar puur om het wat draaglijker te houden. Als je ooit denkt dat we de verkeerde informatie verspreiden, voel je alsjeblieft vrij om ons een mailtje te sturen. En de mail die staat in de description van onze podcast.
Ja.
Yeah.
crimecriticspodcast@gmail.com.
Wat Koosje zegt.
Dat.
Oké, Koosje, take it away. I'm ready. Of ja, ik weet helemaal niet of ik klaar ben ervoor ben, maar let's go.
Oké, nou, zoals ik al zei, we gaan het over Anatoly Moskvich. Nou, ik weet het nog steeds niet. Gelukkig is het een nare man, dus dan voel ik me minder schuldig over als ik het verkeerd uitspreek.
Oké, maar zijn voornaam is Anatoly.
Anatoly. Okay. Ja, en het is een man en hij komt uit Rusland. En ja, ik vind het een interessante zaak en wilde hem graag behandelen omdat hij heel veel heeft geschreven. Het was een hele intelligente man. En hij schreef artikelen en papers en boeken en daardoor is er heel veel over hem bekend. Het is ook niet een hele oude zaak.
Zijn die ook gepubliceerd?
Ja, maar het is vooral Russisch.
Oh, okay.
Dus ik heb vooral het van andere artikelen die wel in het Engels waren of in het Nederlands, nou eigenlijk vooral het Engels, heb ik informatie gekregen. En ik heb nog geprobeerd om echt zijn artikelen, wat ik kon vinden, ook over gebeurtenissen, te vertalen. Maar dat slaat dan toch niet echt ergens
maar
op.
Maar je kan het dus wel vinden op Google Scholar, dat je zijn naam
Ja, dit was op een andere site, dit was echt een interview. Maar misschien dat je zijn oude echt papers ook nog wel kan vinden.
Daar
heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Maar het is dus interessant dat we daardoor veel weten over zijn jeugd, of in ieder geval hoe hij zijn jeugd heeft beleefd. Ik wil daarom ook graag even eerst zeg maar, de hele rare tijdlijn van zijn leven volgens hem afgaan. Mogelijk splitsen we daarom de aflevering in twee. En dan gaan we in de tweede aflevering het hebben over de ontdekking van zijn misdaden. En hoe ze erachter zijn gekomen en wat hij precies heeft gedaan. Ik wil ook liever nog niet vertellen wat hij heeft gedaan. Want ik denk dat de opbouw is in deze zaak voor mij ja, heel interessant. En als je het hoort dan denk je what the fuck, hoe kan dit gebeuren? Maar ook, oh ja, een soort van de opbouw zit er wel in. En ik wil die verrassing nog niet verpesten.
Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het altijd wel leuk om te zien wat er in iemands jeugd is gebeurd.
Ja, nou ja, en dit is een hele rare jeugd. Hij is in Rusland dus geboren op 3 september 1966. Dus ik weet niet precies hoe oud het hem nu maakt, maar hij leeft nog wel.
55.
55. En hij zit vast sinds 2011 of zo. 12. Oh. Dus nooit zo lang. Hij was enig kind van een vader en een moeder die gewoon de hele tijd bij elkaar zijn gebleven. En hij was op jonge leeftijd al snel duidelijk heel slim en duidelijk sociaal slecht. Dus hij kon niet echt contact leggen met zijn leeftijdsgenoten. Hij had niet echt vriendjes. Hij kon niet echt praten met vreemden. En hij maakte ook niet echt nieuwe vrienden. Hij viel er een beetje buiten. Maar hij was dus wel super slim en hij hield heel erg van lezen. En zijn ouders zagen dat gewoon als een verklaring voor zijn ongemakkelijkheid. Ze hadden gewoon zoiets van, oh, hij is gewoon te slim voor zijn leeftijdsgenoten of zo. Yeah. Hij is te slim. Nou, wat je vaak ziet, wat ze ook bij hoogbegaafde kinderen zeggen, zoals het te slim voor hun eigen goed.
Daar zat ik inderdaad ook al aan te denken.
Ja, nou, zo hebben zij dat in ieder geval ook geïnterpreteerd. En hij speelde dus ook nooit met andere kinderen. En het enige wat hij altijd deed, was boeken lezen. En daardoor, ja, had hij op een jonge leeftijd heel veel kennis.
Mm-hmm.
En sprak hij ontzettend veel talen, die hij allemaal zichzelf had aangeleerd. Hij wist ontzettend veel. En het leek hem ook niet echt te boeien dat hij buiten de boot viel. Hij was prima gelukkig. Hij vond het allemaal leuk en aardig om gewoon een beetje te lezen. Totdat hij 8 of 9 was. En toen ging het mis. Ging het de eerste keer mis in zijn leven.
Oké. Okay.
Trigger warning trouwens. We gaan het nu hebben over seksueel misbruik. Van een kind dus. Maar er zijn een paar aantal hele heftige gebeurtenissen. Waarvan ook steeds zijn ouders niks af bleken te weten.
Achteraf.
Wat dus de vraag creëert bij mij wat echt is gebeurd en wat niet. Maar wat denk ik relevant is, is dat hij het gelooft. Hij gelooft dat deze dingen echt gebeurd zijn en dat die hebben hem gemaakt tot wat hij was. En die hebben ervoor gezorgd dat hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Dus we gaan er even vanuit dat het in ieder geval voor hem echt was. En toen hij 8 of 9 was, toen veranderde voor zijn ouders zijn gedrag compleet. Hij ging van kalm naar super agressief. En hij werd boos en hij reageerde heel heftig ook als ze probeerden te vragen waarom dit opeens zo was.
Mm-hmm.
En hij verklaarde later dat dit kwam omdat hij op een dag op weg naar school door een oudere man van straat werd getrokken en bruut werd verkracht. En hij kreeg het niet helemaal mee, maar hij weet dat hij op een gegeven moment thuis kwam en naar beneden keek en helemaal onder de blauwe plekken zat.
Okay.
En dat was dus daarvan.
Damn.
En het is dus niet duidelijk of hij dit ooit aan zijn ouders verteld heeft.
Ja. Yeah.
Maar zijn ouders hadden dus wel heel erg die gedragsverandering op die leeftijd door.
Vind ik ook niet raar hoor, dat je gedrag dan zo verandert. Van nee, als je er helemaal geen hulp voor krijgt. Dat is wel echt
nee, precies.
En zeer heftige gebeurtenis voor een kind.
Ja, zeker. 8 is echt jong. 8 of 9. Dat is basisschool. Heel jong.
Damn.
En als ze dus daarna vroegen van waarom ben je nu opeens zo anders, dan reageerde hij heel agressief. Dus hebben ze het maar gewoon gelaten. Daarna heeft hij zichzelf nog verder gaan isoleren, nu ook van zijn ouders. En deed hij echt helemaal niks anders meer dan lezen. En hij werd nu ook gepest op school. Dus hij wilde niet meer gewoon buiten. Maar hij werd ook echt actief gepest. Maar hij was nog steeds super slim. En het ging academisch echt super goed met hem. Hij was nog steeds heel succesvol op school. En dan komt er een moment als hij 12 of 13 is. Wat achteraf volgens hem een turning point in zijn leven is geweest. Maar wat voor mij voor deze zaak ook heel belangrijk is. Qua achtergrondinfo denk ik. En dit is echt een ontzettend raar verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is. Maar ik weet niet wat voor cult ze in Rusland hebben. Het is een cultverhaal.
Oh, en let's go.
Cult. Hij was op een schooluitje. Ze hadden op dat moment in Rusland een project dat ze de straten minder afval op minder afval op de straten willen hebben. En als oplossing daarvoor hadden ze een wedstrijd. Dat welke school de meeste afval kon verzamelen, die kregen dan een of andere prijs. Dus hun schooluitje was afval verzamelen op straat.
Nou, gezellig.
Met zijn klas. Superleuk. En toen is hij van straat meegenomen door ofwel een groep mannen in zwarte pakken, ofwel een groep mannen in zwarte gewaden, wat niet helemaal duidelijk is. Dat is dus een vertalingsprobleem, want hij heeft er zelf een artikel over geschreven, maar verschillende vertaalde bronnen zeggen iets anders.
Ah, okay.
Dus ik weet het niet zeker, maar in ieder geval dubieus geklede mannen. Cult vibes, zij namen mee naar een begrafenis en deze bleek van een 11-jarig meisje te zijn. In een andere versie van het verhaal loopt hij zelf per ongeluk die ceremonie binnen en wordt hij er dan in betrokken. Dus dat is allemaal niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval is het duidelijk dat hij op een begrafenis belandt van een 11-jarig meisje en dat het heel erg cultachtig is allemaal.
Maar wacht, in die tussentijd heeft niemand door dat hij weg is?
Nee, blijkbaar niet. Maar dit duurde ook niet lang. Wat er gebeurt, het is niet een heel lang verhaal, maar het is wel een heel raar verhaal. Dus hij loopt daar, want ze zijn natuurlijk gewoon op straat aan het rondlopen, allemaal dingen aan het verzamelen, dus hij belandt daar. En ze zijn in een vreemde taal aan het zingen. Overal staan kaarsen. En hij wordt gedwongen door de moeder van dat meisje en de groep om het dode lichaam van dit meisje een kus te geven. Dat moet van haar moeder.
Wat? Wat is dit voor Snow White vibes?
Ja,
hier is je prins, hier kust er wakker.
En hier wil ik, als het me lukt, een Engelse quote uit een artikel voorlezen wat zijn woorden vertaald naar Engels zijn. Ik dacht, als ik het van Russisch naar Engels, maar nog een keer naar het Nederlands ga vertalen,
dan gaat er veel verloren.
Ja. A woman, apparently the mother of the deceased, gave me a large Hungarian apple and kissed my forehead. She led me to the coffin and promised me a great deal of candy, oranges and money. She told me to kiss the deceased. I burst into tears and begged her to let go. But the sectarians insisted. Everyone again sang prayers in a language I did not understand. And one of the adults drew my head to the waxy forehead of the girl in a lace cap. I had no choice but to kiss where I was ordered.
Wacht maar, dit is gewoon echt precies Snow White.
Ik heb helemaal niet op die manier over nagedacht.
Dit is 100% precies Snow White. Ja. Er zit een de moeder is de heks. De appel is de appel.
De enge mannen in pakken zijn de dwergen.
De dwergen. Ook als die zegt wax figure.
Mm-hmm.
De Snow White wordt toch in het Nederlands beschreven als porselein wit?
Ja. Oké, kom hierop terug.
Ik weet niet hoor.
Want straks is het een hele delusie die hij daarom om dat verhaal heen heeft gevoerd.
Ja, misschien was dat wel gewoon zijn favoriete sprookje vroeger. Ik had ook altijd nachtmerries.
Ja, of gewoon iets wat hij heeft
over
gelezen.
Sprookje.
Ik had legit altijd nachtmerries over de slechte koningin van Sneeuwwitje.
Snow White is echt een fucking enge
ik
film.
Ik had ook in mijn droom hing er een spiegel naast mijn bed en dan kwam de Evil Queen eruit. En dan moest ik wegrennen.
Ik heb het gevoel alsof dit gewoon... Ik, ja, het, als het ergens gebeurt, dan ligt me super kut. Want wat heftig. Ja, maar
het wordt dit, wel
is
raar,
echt, dit is echt Snow White vibes, oké.
Want daarna geven ze hem 2 ringen. En eentje moet hij zelf omdoen en eentje moet hij haar omdoen. En ze verklaren hun getrouwd. En hij is jong. Dus hij weet niet wat een huwelijk echt betekent. En hij weet niet dat er getuigen bij moet zijn. Dat je moet tekenen. En dat je allebei ja moet zeggen. Dus hij denkt dat hij echt getrouwd is. Dus hij denkt dat hij een dode vrouw heeft. En ze heet Natasha. Dus hij gelooft nu dat zijn dode vrouw, dat hij getrouwd is met Natasha. En dan krijgt hij een fruitmandje en wat kleingeld. En dan wordt hij weggestuurd met de mededeling dat hij nooit iemand hierover mag vertellen.
Hier is je huwelijk, schat. Veel plezier.
Ja, joejoe. En ja, ik kan me dus ergens voorstellen dat er cults zijn die dit doen.
100%.
Die geloven dat je getrouwd moet zijn om het afterlife in te gaan of zo.
100% zijn er van dat soort cults. Ik bedoel, je hebt ook Midsommar gezien. Daar in die cult wist ik ook allemaal van die gekke dingen.
Midsommar is niet echt.
Nee, maar dat maakt niet uit.
Nee, maar ik dacht, toen ik dit hoorde, dacht ik, oké. Okay. Er zijn wel echt religies waarin je zeg maar anders, net als je religies hebt zoals het christendom, waarin als jij voordat je gedoopt wordt overlijdt, dat je dan sowieso naar de hel gaat. Misschien zijn er cultreligies die geloven dat als jij doodgaat voordat je getrouwd bent, je naar de hel gaat. En ja, dus dat je nog moet trouwen op je begrafenis. Zoiets.
Heb je research gedaan naar die cult?
Nee. Nee, want de bronnen zijn allemaal een rare taal en het is totaal onduidelijk of het überhaupt echt gebeurd is. Er niemand zei, er is niet iets, het is niet te traceren.
Ik heb er ook wel een beetje een smaak bij.
Ja, maar in ieder geval,
nou, interessant.
Hij gelooft dat dit is gebeurd.
Ja.
En hij gelooft dat hij is getrouwd. En hij gaat naar huis en hij gooit het fruit weg. En hij koopt met het geld boeken. Het is zijn grootste liefde.
Dat vind ik wel cute dan. Dat hij dan voor het geld boeken gaat kopen.
Ja. Ja. Ergens. Tot dit moment is hij nog een soort van puur. En hij is nog best wel lang best wel puur. Maar er gaat ergens op een gegeven moment iets heel erg mis. En ik denk dat dat hier is ontstaan. Want hij, nou, hoe andere mensen het bijvoorbeeld verklaarden, is dat hij hier een soort beloning kreeg voor interacten met de dood. Voor omgaan met de dood. En dat ja, dat een soort vervormde relatie heeft gevormd voor hem met de dood.
Ja.
En hierna escaleerde zijn mentale gezondheid nog veel verder. Wat niet heel gek is. En hij ging naar huis en hij dacht dat hij een dode vrouw had. En hij had elke nacht nachtmerries, of hoe hij ze later beschreef als dromen, want naderhand vond hij het wel leuk. Had hij nachtmerries waarin het meisje hem bezocht. En ze heette Natasha en zij kwam naar hem toe en elke nacht ging ze hem overtuigen om zwarte magie te gebruiken. Volgens hem. En dat wilde hij echt niet. Vond hij super eng en nou, hij was super bang voor die magie, hij was super bang voor haar en hij weigerde om dit te doen.
Witchcraft.
Ja, dus zij kwam elke nacht naar hem toe en zei, nee, je moet zwarte magie doen.
Misschien had hij witte salie moeten afsteken in zijn huis.
Ja, ik denk dat hij echt dat wel geprobeerd heeft.
Bad spirits
become. Want hij heeft blijkbaar wel echt veel geprobeerd om hem weg te krijgen. En ze hield wel vol. En ze zei, ja, je moet die plek bezoeken waar wij getrouwd zijn. En je moet daar zwarte magie beoefenen. En nou ja, dat wilde hij niet. En na lang volhouden heeft hij wel eenmalig het dorp, die plek bezocht. En toen stopten de dromen eventjes. En toen daarna kwamen ze weer terug. En toen vertelde hij het aan zijn ouders. Die hem natuurlijk niet geloofde, maar hij vertelde dat hij zo van nachtmerries had. En die hebben medische hulp voor hem gezocht. En de dokter zei, nee, je zit gewoon in de puberteit.
Dit is echt zo classic weer. Dat
ja.
Zo vaak, ik heb het gevoel dat het bij heel veel verhalen zo gaat. Dat als je dan op zo'n leeftijd naar de dokter gaat, dat ze je dan niet geloven. Want
ja,
je
niet
bent nog
nemen.
In de groei of je bent nog aan de puberteit. En je ja. stelt je aan, oh, dat is zo naar. Ik kan echt boos om worden.
Ja, en nou, wat hij dus als enige daaruit kwam, was dat ze hem slaapmedicatie geven, want hij was zichzelf aan het wakker houden.
Oh, ja.
En deed zijn best om zo min mogelijk te slapen, omdat hij bang was om haar weer tegen te komen. En na jaren van deze bezoeken, dus het duurde echt super lang, en ze bleef hem maar proberen over te halen om zwarte magie te oefenen elke nacht, ging hij wat dingen proberen om haar weg te krijgen, waardoor zij dan, volgens zijn verhaal, besefte zij daardoor dat ze hem toch wel echt graag wilde weg hebben.
Mm-hmm.
En toen kwam ze met een voorstel. Het voorstel was dat als hij van haar af wilde, dat hij haar vloek aan iemand anders door kon geven. En hij moest het doen door een ritueel uit te voeren. Zwarte magie dus, wat hij eigenlijk niet wilde. Maar als het dan was dat zij dan wegging, dan wilde hij het wel. Voor dit ritueel had hij de tand nodig van de persoon aan wie hij Natasha zou doorgeven. Oh. Hiervoor heeft hij een tand van een klasgenootje gebruikt. Ik heb geen idee hoe hij eraan gekomen is. Ik hoop dat zeg maar, ze gewoon toen tanden aan het wisselen waren of zo.
Wat?
Maar daar zijn ze veel te oud voor, dus dat is niet zo.
Heb je ooit een tand met iemand gewisseld dan?
Nee, ik bedoel maar dat je nog naar melktanden, van melktanden naar volwassen tanden gaat.
Maar hij is toch al boven de 12?
Ja. Dus
gadver, stel je voor dat jij in de klas zit en op een gegeven moment komt een totale random persoon naar je toe. Die zegt echt die outsider,
mag
die outcast. En dat je dan zo naar je toe gaat van, hey Koosje, mag je een tand?
Mm-mm.
Ik weet niet
niet eens, maar mijn tanden moet liggen. Mijn tanden niet willen voor die te delen.
Ik weet ook echt niet waar je mijn melktanden of zo kan vinden hoor. Maar...
Gadverdamme! Ik wel, mijn melktanden staan bij mijn moeder thuis. Of zo het plankje achter de wc waar dan allemaal grappige doosjes staan. En in sommige van die doosjes zit gewoon mijn melktanden.
Nou ja, dus als iemand ook
als je nog ritueel
wilt uitoefenen bij Koosje, ga naar de moeders huis en pak een tand daar.
Doe maar niet. Maar dus hij deed dit. Hij had een tand en het ritueel was succesvol. En daarna liet ze hem met rust, was ze weg.
Ja, fijn.
En dit bleef duidelijk een blijvend effect op hem hebben. Want hij bleef haar graf bezoeken. En eigenlijk, zodra zij weg was, had hij zoiets van... Oh, was eigenlijk best wel cool. Want... Nu heeft hij dat ritueel gedaan, nu heeft hij die zwarte magie gedaan. En nu was hij opeens eigenlijk heel erg geïnteresseerd daarin. Dat activeerde zijn interesse in zwarte magie en in het occulte.
Maar ik denk ook wel dat hij misschien de aandacht miste. Want hij was natuurlijk wel altijd een beetje die Einzelganger. En hij, de enige manier wanneer hij op sociaal groep contact had, was dus in zijn dromen met die meid.
Ja, hoewel het er nergens echt op blijkt dat hij aandacht ooit heeft gemist. Maar wie weet miste hij wel of iets wat hem speciaal maakte.
Het is wel iets... apart, wat ineens dan wegvalt. Ja. Ik denk dat je dan wel met een leegte blijft, overblijft.
Ja, toch wel, zeker als het jaar is.
Ook al is het heel kut.
Ja.
Alsnog.
Mm-hmm.
Oké.
Okay. Ja. Nou ja, dit heeft een groot effect op hem. Hij heeft nu door dat wat er is gebeurd, die verstoorde relatie met de dood. Hij is begonnen met zwarte magie. Zijn zwarte magie journey is geactiveerd.
Ja.
En hij krijgt een soort extreme interesse in begraafplaatsen en kerkhoven. Wat een super grote rol in de rest van zijn leven gaat spelen.
Mm-hmm.
En hij gaat dus dat... allerlei plekken bezoeken. Hij blijft haar bezoeken. Hij vindt eigenlijk allemaal wel een soort van jammer dat ze nu weg is. Fast forward naar studeren. Dus hij blijft gewoon de rest van zijn middelbare schooltijd een beetje gekkie doen. Ik weet niet precies hoe scholen zitten in Rusland. Maar in ieder geval gaat hij op een gegeven moment studeren aan een universiteit in Moskou. En hij studeert aan de letterkunde faculteit. Want hij spreekt tegen deze tijd 13 talen.
Wow.
Waaronder dode en levende talen. Hij ging ook op deze universiteit zijn interesse in het occulte verder ontdekken. En hij sloot zich aan bij een satanistische vereniging. En die beoefende traditioneel of ook wel theïstisch satanisme.
Okay.
En je weet wel dat ze altijd zeggen van, oh, satanisme is een hele vriendelijke religie. Uh-huh. Deze vorm van satanisme niet. Ze geloven echt dat Satan bestaat als een god en dat die aanbeden moet worden. En dat ze proberen contact te zoeken met Satan. Want je hebt ook een vorm van satanisme waarin ze niet geloven dat er überhaupt goden bestaan. Uh-huh. Hierin wel. En ze deden ook aan dierenoffers bijvoorbeeld. En allerlei andere rituelen. Dus dit was wel dark shit.
Dit was een soort van studie of studentenvereniging. Of was
het, ik geloof niet dat het...
Dit kan niet gekoppeld
aan de,
zijn.
Nee, ik denk niet dat het aan de universiteit gekoppeld was. Maar het was gewoon iets wat op zijn universiteitscampus gaande was.
Ik zie nu echt allemaal van die mensen voor me. En van die gewaden met van die kappen ze op hun hoofd.
Terwijl hij ziet er... Ik heb geen foto, maar hij ziet er echt uit als gewoon een opa mannetje. Al op jonge leven vind ik hem uit als een opa mannetje. Hij ziet er helemaal niet goth uit of zo. Je zou inderdaad verwachten dat hij er zelf ook als een soort...
Ja, als een crazy
guy. Gothic of een beetje hekserig, veel zwart of zo. Niks. Hij ziet er gewoon uit als een onverzorgd mannetje.
Uh-huh.
En dit was op zich best wel lastig om hierin te komen. Dit zijn niet, zeg maar, van die verenigingen zeggen... Joh, kom er lekker bij, gezellig, iedereen is welkom. Helemaal niet dat.
Brengen.
Nee, oh. Nou vast en zeker. Maar dat was niet waar hij in het gaan was. Hij moest dus een test doen die ervoor zorgde dat hij zwarte magie kon gebruiken. Ik weet niet wat er bij die test is gebeurd, maar als hij ze openlijk aan dierenoffers deed, dus speelde dat vast en zeker een rol. En hij zwoer daarna ook alcohol, sigaretten en seks af voor de rest van zijn leven. En dat seks heeft hij volgehouden.
Ja.
Wat we later met zekerheid kunnen zeggen, omdat dat ook nog weer een rol gaat spelen. Maar dat zwoerde dus allemaal af. En hij begon spijt te krijgen dat hij Natasha ooit had weggestuurd. Want hij dacht, ja... Fuck, zij was een super, super powerful tool. Zij was mijn connectie met de dode wereld. Ze had me zoveel kennis kunnen geven over zwarte magie. Dus zij dacht, nou, het is echt stom dat ik haar ooit heb weggestuurd. En hij miste haar. En hij vond het echt jammer. Maar ze bleek nog steeds nuttig te zijn. Want als hij mensen deze ervaring vertelde, dan vonden ze hem echt super vet.
Ja, tuurlijk.
Want wow, je bent jong al benaderd. Nou, super cool. En daardoor kon hij heel snel in die groepen... op plekken binnenkomen waar je anders niet zo snel binnen zou kunnen komen. En hoge piefjes vonden hem super cool en ze wilden hem dingen leren. En nou, hij werd heel erg snel geaccepteerd in die community.
Mijn hemel, het is echt een community van alleen maar wappies.
Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik denk altijd dat er in ieder geval ook een paar mensen daarin... Want hij was geloof ik niet echt een gelover van het satanisme.
Nee.
Maar hij wilde bij deze groep horen, omdat hij wel geloofde in zwarte magie.
En hij wilde
die rituelen waren wel nuttig voor hem. Hij geloofde niet echt in religies. En ik denk dat hij niet de enige is die op zo'n manier bij dit soort dingen betrokken raakt.
Ja.
Als jij gewoon een gekke psychopaat bent die heel graag dieren wil vermoorden.
Dan kom je daar ook bij.
Ja, dan kom je daar ook bij. En dan is het een fijn excuus voor je.
Precies, dat de enige plek is waar je enigszins aansluiting kan vinden. Al is dat maar voor 60% in plaats van een volle 100%. Ja. Dan ga je alsnog voor die 60% aansluiting. Ja,
en je hebt een soort excuus voor waarom jij vreselijke dingen doet.
Black magic.
Ja.
They are worthy of entering our cult.
Ja, dus hij was inderdaad very much worthy. En hij ging lekker veel zwarte magie leren. Hij studeerde natuurlijk heel veel. Hij was geslepen, sprak veel talen. Dus hij las ook heel veel boeken over het occulte. En hiernaast volgde hij normaal zijn studie. En dat ging allemaal goed. Hij schreef zijn scriptie. En daarna ging hij lesgeven op een andere universiteit. Niet die waar hij heeft les gehad. Onder andere in Keltologie.
Ja.
Dat is iets.
Ja, van de oude Kelten. Die hebben ook wel allemaal...
rituelen.
Ja, de Kelten zijn volgens mij van Schotland. Sorry als ik niet zeg wat fout is, maar...
Wel die area.
Ja, Celtics en ja.
Ja. Nou, en hij publiceerde, dus hij gaf daar les in. Hij publiceerde meerdere boeken en artikelen. En hij schreef daarna ook 2 Engels-Russische woordenboeken.
Hoe doe je dat?
Oké, okay, ja, iemand die doet dit dus.
We beginnen bij de A. Appel, apple. Oh, ja. Dat is hetzelfde. Maar...
Ja. En eentje was, geloof ik, gewoon een algemeen woordenboek. En de ander was echt gefocust op een bepaald onderwerp.
Black magic.
Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval vond ik dat heel grappig. Want ik dacht, oh ja, dat moet ook iemand doen. En waarschijnlijk doen mensen het meestal eerder in groepen. Maar hij was Anatoly.
Laat ik een woordenboek schrijven.
Ja, 2. Ja, leuk. Dus daar hield hij zich ook mee bezig. En hij schreef artikelen voor lokale kranten. Op een soort freelance basis. Dus dan schreef hij 2 per maand of zo. En hij kreeg dan per artikel betaald. Hij had geen vast loon daar. En dat deed hij als een extra dingetje erbij. En hij ging verder ook studeren in zijn interesse in dood. Kerkhoven, begrafenissen, het occulte. En hij was altijd iets aan het lezen of onderzoeken. En er werd later ontdekt dat in zijn persoonlijke bibliotheek er meer dan 60.000 documenten waren. Met alleen betrekking op deze onderwerpen. Dus over het occulte, zwarte magie, Kerkhoven, de dood.
60.000.
Ja, en dat zijn dus ook papers, niet alleen maar dikke boeken. Maar gewoon 60.000 verschillende documenten over dit.
Dat is echt kapot veel.
Ja, ik kan het niet eens lezen in een lifetime, denk ik.
Nee.
Vreemd ventje.
Ja.
En dat vonden zijn collega's ook wel. Ze beschreven hem als een genie. Punctueel, vriendelijk, maar ook een gekkie. Ook gewoon een excentrieke persoon.
Ja, het klinkt een beetje als iemand met wie je wel op zich...
Je kan naar hem opkijken.
Ja, je kijkt naar hem op, maar je wilt niet per se met hem daarna lekker in de kroeg gaan zitten.
Nee, ik zou niet mijn kantoor met hem willen delen.
Nee, dat ook niet. Hij mag gewoon lekker schrijven, lekker zijn onderzoek doen, maar daar blijft het ook bij. Ja.
En sommigen vonden hem ronduit een moeilijk persoon. En zeiden dat er niet met hem te werken viel. Nou, dat bleek zo te zijn, want na een aantal ruzies met medewerkers van de universiteit verliet hij zijn positie. En daarna ging hij volledig focussen op schrijven en tutoren van jonge kinderen. En dat ging dus echt supergoed. Blijkbaar was hij echt supergoed met kinderen en hij vond kinderen ook heel leuk.
Oh.
En dat was allemaal helemaal top. Dus,
maar wat ging hij dan lesgeven aan kinderen? Want ik ga
met kinderen ook focussen op taal en zo.
Oh, ik wil zeggen. Nee, Black magic.
Black magic leren aan kinderen. Hij was even zijn eigen cult aan het bloemen.
Van mijn kid. Later, als jullie groot zijn, dan moeten jullie dieren offeren.
Ja, nou ja, dus tot die tijd ging het nog wel goed. En toen vanaf het moment dat hij wegging bij de universiteit, ging het langzaam een beetje off the rails met zijn leven.
Oh.
En tot dit moment had hij eigenlijk geen relaties.
Ja, maar hij mocht... Ja,
dat mocht wel, alleen van seks.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen wel een dealbreaker.
Ja.
Dus omdat hij seks had afgezworen, en ook omdat het gewoon een fucking wappie was. En hij woonde ook... Weer of nog steeds, dat weet ik niet. Maar hij woonde bij zijn ouders.
Mm.
Dus hij was niet echt relationship material. Ik zou niet voor hem in de rij staan. Maar in
niet?
Nee, toch niet.
Black magic.
Ik hou wel een beetje black magic, maar...
Het is toch spannend. Kom je thuis is weer een schaap geofferd.
Oh god. Nee, nou ja, in 2003 leerde hij Julia Grenova kennen.
Julia.
Zij was ook zeer spiritueel. Dus hij vond haar wel leuk. Ze was op een heel ander gebied spiritueel. Ze was heel erg druk bezig met Indiaanse religies.
Mm-hmm.
Nu weet ik niet precies wat dat inhoudt. Dat is hoe ik het heb beschreven zien worden. Het is verder voor het verhaal niet relevant.
Yeah.
Maar ze hield zich bezig ook met religie, maar met andere religies. Yeah. Dat vond hij juist leuk, want hij vond het heel leuk om te debatteren. Dus hij vond het heel interessant dat zij op dingen een andere blik
bekeek. Yeah.
En dat vond zij blijkbaar ook leuk. Dus ze gingen een relatie aan die volledig non-seksueel was. En dat vond zij ook oké. Daar had ze vrede mee.
Mm-hmm.
En zij werd een soort muse voor hem. Ze woonden ook niet samen. En zij vond het dus allemaal oké. Maar wat ze wel heel graag wilde was een kind.
Ja.
Ja, dat is lastig.
Ja.
En dit is waar het terugkomt dat hij dus ook echt niet heeft toegegeven aan die seks. Want dat kon dus ook niet. Nee. Hij wilde zelf ook al jaren een kind. Zij stemde hiermee in. Maar hij wilde dat absoluut ook niet op een andere biologische manier. Niks met seks. Dus besloot zij te kijken naar adoptie.
Ja.
Zonder dat ze samenwonen. Zonder dat ze iets van getrouwd waren. Wat ook niet populair is bij adoptieagencies. Zeker niet in die zeggen. Tijd.
Ja.
Hij woonde bij zijn ouders. En hij had op dit moment geen enkele vaste baan. Dus hij was al zijn connecties met tutoren en zo kwijtgeraakt. Ja. Het enige waar hij nog geld mee verdiende was die freelance krantenschrijfbaantjes.
Ja.
Dus ging niet zo goed met hem.
Ik denk inderdaad dat dat niet heel erg aantrekkelijk is voor een adoptiebureau om te zeggen van... Hey, ik heb hier een kind voor je.
Nee, dus nog in hetzelfde jaar dat hij Julia leert kennen, geeft hij zichzelf op bij een adoptiebureau. En alleen voor meisjes. Hij wilde alleen een dochter. Nou, dat kun je biologisch natuurlijk ook niet bepalen. Dus misschien dat dat heeft meegespeeld, maar dat ze ook niet op een niet-seksuele manier hun DNA hebben gekoppeld tot kind. Hij wilde per se een dochter. Ze werden afgewezen.
Wilt hij een dochter omdat hij nog steeds banden voelt met Nathalie?
Ik weet het niet, dat zou best kunnen. Ik wilde in ieder geval absoluut geen zoon. Daar heb ik niet, over die interpretatie heb ik niet gezien, maar dat hij per se heel graag een dochter wilde, gaat wel een rol spelen later. En wie weet is dat gekoppeld eraan. I wouldn't know. Maar ja, verzoek wordt afgekeurd. Geen baan, geen huis, ze wonen niet eens samen. Ze zijn gekkies. En zijn ouders, waarbij hij dus woonde, ondersteunde hem op dit moment financieel. Hij verdiende letterlijk niet genoeg geld om zichzelf in leven te houden. Dus toen hij hun vertelde over dit adoptieplan, waren zij ook niet echt enthousiast.
Natuurlijk niet.
Ze hadden zoiets van, wat de fuck, gast. Wij houden jou al in leven, dus jij gaat dan een kind adopteren. Dat betekent dus dat wij een kind gaan adopteren. Financieel gezien gaan zij dus alles moeten betalen. En dit zorgde voor spanning en een uitbarstende ruzie, waarin Anatoli zijn ouders bedreigde met zwarte magie. En zijn moeder zei eigenlijk letterlijk, ja, ik was het ondertussen gewend en ik zei, ja, is goed, moet je doen. En er gebeurde niks.
Stel je voor dat je lang ruzie hebt met je ouders en op een gegeven moment zeg je...
Ja, en hoe oud is hij nu? 30 of niet, zo?
Maar dan ga ik jullie lekker bewitchen met black magic.
Hey, ouder, hij is 40 of zo als dit gebeurt.
What the fuck?
Wat een idioot. Maar dus hier zie je dat hij echt een beetje de contact met de realiteit aan het kwijtraken is. Ja. Gewoon niet goed met hem.
Leeft deze man al sinds die aanranding of verkrachting in een psychose of zo?
Ja, ik zou me niks verbazen. Ze hebben hem later dus onderzocht, maar daar kom ik op terug. Maar ze, ja, het zou mij niks verbazen. Nou, geen kind, ruzie met zijn ouders. Zijn relatie met Julia liep dood. Omdat, ja, dus het enige wat ze samen wilden, dat kon niet lukken. Of op een andere reden. In ieder geval ging dat ook uit. En zijn kinderwens kwam hier even op de achtergrond. Er kwam toen ook een ander heel belangrijk iets, waar hij al zijn aandacht op kon richten. Hij werd namelijk gevraagd door een andere onderzoeker, die in ieder geval ook naar geschiedenisonderzoek deed. Verder ook naar andere dingen, dat weet ik niet precies. En hij wilde een boek schrijven. Over de doden in de omgeving daar. Dus zeg maar, ik geloof de hele provincie of misschien wel groter. Maar in ieder geval over de geschiedenis daar. Er was heel veel verloren gegaan in oorlog vroeger en vernietiging. En hij wilde weten wie waar lag. En meer familiestambomen bij elkaar puzzelen. Oh. En meer over de geschiedenis schrijven, ook aan de hand van begraafplaatsen.
Dat is echt super interessant.
Ja, waar hij Anatoli voor vroeg was begraafplaatsen langs gaan om alles op te schrijven, al die graven na te gaan, alles te onderzoeken en gewoon dus met een boekje langs alle graven en opschrijven wie er liggen en geboorte- en sterfdata en zo.
Oh, wat saai wel. Okay.
Dit was zijn droombaan. Ja. Hij wilde letterlijk niks liever dan de hele dag op kerkhoven rondlopen. Dat deed hij al voor zijn lol. Dus hij was echt hyped. En dit vereiste dat hij non-stop rondreisde door de omgeving en nooit eigenlijk meer thuis was. Dus dit was voor hem eigenlijk heel positief dat hij nu geen vriendin meer had en geen kind had. Want anders had hij dit niet kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus hij was hyped. Hij ging dit doen. En dit... vanaf hier wordt het raar. Maar vanaf hier wordt het raar. Het wordt raarder. Hij vertrok in 2005. En 3 jaar lang reisde hij van kerkhof naar kerkhof. Dat is dus echt super lang. En dit deed hij vooral te voet.
Huh?
Hij had geen rijbewijs, blijkbaar waren de plekken super onbereikbaar met het openbaar vervoer, met haar bussen die toen reden. Dus hij
deed Rusland, het
te voet.
Wat is er voor rare pilgrim ineens?
Ja, echt. En hij moest soms zulke oude graven bekijken dat hij ze zelf schoon moest maken. Dus hij had een schoonmaaksetje, anders kon hij ze niet lezen.
Sorry. Ik mag gewoon echt niet over lachen, maar ik zie het nu ook gewoon weer voor me.
Met een borstel.
Ik zie een soort van schoenenpoetser voor me, maar dan...
Wat grassteen.
Mooie grassteen.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Nou, vond hij helemaal leuk. En allegedly liep hij rond de 30 kilometer per dag. Of hij reisde ongeveer 30 kilometer per dag, van het grootste deel lopend. Soms bussen, maar bijna altijd lopend. En terwijl hij liep, las hij boeken, lopend. Hij zei, mijn benen die nederen, liepen op de weg en mijn ogen die liepen op de regelstekst.
Liep hij ook op blote voeten?
Nee, ik wist daar niks over gehoord. Ik neem aan dat ze wat anders hadden al willen doen. Maar nee, dus hij was lezend aan het lopen en lekker op een graafplaats aan het chillen. Helemaal in zijn sas. En de gebieden lagen dus zo afgelegen dat ze dus ook niet met de bus bereikbaar waren. Hij moest heel ver lopen en hij kwam dan vaak pas eind van de middag of 's avonds op locatie aan. En dan gebruikte hij de laatste paar uurtjes daglicht om zijn werk te doen.
Ja.
En vervolgens sliep hij waar hij kon.
Op begraafplaats.
Ja. Vaak was het op zijn begraafplaats of zelfs op de graven.
Wie is deze zwerver, jongen?
Op graven!
Dat is toch ook gewoon onrespectvol?
Ja.
Dat er dan iemand...
Ik vind het onrespectloos, sorry. Even een Temptation Island grap.
Maar dat er dan iemand op een graf van jouw dierbare ineens ligt te snurken met zijn
Het wordt gelukkig nog veel erger.
Nou, gelukkig.
Gelukkig maar. Maar ook wel eens in velden, in hopen bladeren, gebouwtjes op begraafplaatsen die ik kon vinden. En één nacht sliep hij zelfs in een kist die klaar stond om de dag erna gebruikt te worden.
Gadverdamme.
En dat vond hij echt een supergoeie find. Daar was hij echt trots op.
Ja, ik snap dat. Dat is wel lekker zacht, waarschijnlijk. Ja, weet ik trouwens niet. Ik weet niet hoe de binnenkant van een kist eruit ziet.
Ik ook niet.
Maar, maar wie is deze zwerver? Kon hij ook... douchte hij zich ook nooit? Wonder,
ik weet niet, had hij geld? Tussendoor naar huis ging of zo? Ik heb geen flauw idee. Wordt nog raarder.
Het is dat er zeg maar echt dingen over hem zijn geschreven vanuit zijn naam. Anders zou ik je echt gewoon niet geloven.
Dat hij bestond.
Ja. Ja.
Nee, dit is zeker weten waar. Die andere verhalen niet, maar dit is zeker weten waar. En hij had ook nooit echt problemen met de politie. Omdat zij meestal überhaupt niet in deze gebieden kwamen.
Zeker
omdat het zo afgelegen was.
Rural Russia.
Ja.
Maar nog een ding. Want in Rusland is het toch ook altijd heel koud...
Nee, in de zomer was het juist heel warm, zei hij. Maar dat ligt er denk ik... Ja, Rusland is koud en groot natuurlijk. Dus dat ligt er heel erg aan waar je zit.
Ja, maar dat is toch 3 jaar van begraafplaats naar begraafplaats aan het lopen is...
Is het ook pas winter?
Ja.
Ik dus weet het niet.
Waarom vriest hij Black Magic? Hij vriest nu dood Black, dus Black Magic. Ja. Oké, let's go.
Ja. Ik weet het ook niet. Daar heb ik niet naar gekeken hoe hij zichzelf een leven hield. Maar hij was wel af en toe thuis. Maar dan zei hij, ja, ik weet het niet, man, hij is raar. Maar in ieder geval, hij zei echt zoiets als... Ja, de politie is alleen maar in deze gebieden als ze zeg maar, zichzelf verstoppen om te slapen on the job. Dan zetten ze hun auto zeg maar, lekker ver weg neer. Gingen ze daar een beetje chillen in hun auto. En dan kwamen ze pas in de gebieden waar hij zeg maar, altijd was.
Ja.
En hij werd wel eens ondervraagd. Maar als hij dan aangaf dat hij het voor onderzoek deed... En liet zien voor wie die werkte... Dan was ze van, oké, prima... Je hebt een reden om hier te zijn, dan mag je hier zijn. Want ze waren natuurlijk niet 's nachts, ze zagen hem alleen maar een beetje rommelen met graven. En dat, ja, dat mocht hij doen. Hij kwam er wel eens in de problemen met burgers, met bewoners. En ze vroegen zich vaak af wat deze mafkees op hun lokale begraafplaats aan het doen was. En waarom je dan aan het spieden bent naar de graven van familie. Ja. Je ziet ineens iemand naar het graf van je oma een beetje schoonlopen maken en lopen lezen en dingen lopen opschrijven.
Ja, dat is kapot raar.
Ja, en... Hij werd ook beschuldigd van stelen of van grafroven door mensen. Hij werd op een bepaald moment bijna door een grote groep bruiloftsgasten in elkaar geslagen. Geen idee waarom deze mensen... Ja, misschien omdat ze bij een kerk trouwden.
En dan begraafplaats hij was begraafplaats.
Dronken mensen bijna in elkaar gemapt.
Oké, gezellig.
En hij werd op een bepaald moment vergist voor een priester. En een groep rouwende dronken bezoekers bij een graf die vroeg of hij mee wilde zingen. En toen hij zei van, joh, ja, ik ben geen priester. En wegliep, toen achtervolgden ze hem. Sloegen ze hem in elkaar. En ze beroofden hem.
Ja. Je denkt eerst dat een priester is en daarna ga je hem in elkaar slaan.
Ja, okay. Maar dit is echt, hij doet iets super slims. De dag erna gaat hij terug naar dat graf. En schrijft hij de achternaam op. Waardoor hij weet wie ze zijn. Van welke familie ze horen. En hij geeft ze aan. Wat ook tot een arrestatie heeft geleid.
Lol.
Dus ze zijn gewoon opgepakt omdat hij wist hoe ze heten. Omdat ze bij het graf van hun familie stonden.
Dat is echt heel slim.
Ja, vond ik grappig. Maar het was dus een exciting job. Een spannende baan. En het was ook gewoon fysiek zwaar. Het waren hele lange dagen. En ik weet dus niks over de winter. Maar ik weet dat hij in de zomer soms uit plassen dronk. Om gehydrateerd te blijven. Omdat het zo warm was.
Gadver.
Het was wel zeg maar, een natte zomer.
Ja.
Het regende veel, maar het was heel warm. En dan dronk hij uit plassen op de grond. Super chill. Waterfles, anyone? Nee? Oké. Okay. Dus, leuk. Maar het was zijn droombaan. Hij was de hele dag alleen, hij mocht de hele dag lezen, graven schoonmaken, begraafplaatsen bezoeken, lekker slapen tussen de doden.
Nou, klinkt echt als een superleuke bijbaan.
Helemaal top. Super hype. Maar ook al vond hij het zo leuk, gaf hij wel later aan dat hij dacht dat deze jaren, dat zware werk van deze jaren, de oorzaak was dat zijn haar grijs was geworden en dat hij vroeg begon te kalen. Vroeg is ook een... Relatief. Hij was gewoon 40 of zo, dus dat is helemaal niet zo raar. Maar dat, hij dacht dat dat de reden was.
Okay.
En hij vertelde ook dat er ook al mensen waren, burgers waren, die het allemaal leuker maakten voor hem. Sommige mensen waren heel dankbaar dat hun geschiedenis opnieuw werd geschreven.
Ja.
En boden hem eten aan of gaven hem een lift van de ene naar de andere locatie. En hij was heel trots op zijn werk.
Ja.
Hij vond dat hij een hele belangrijke bijdrage deed aan de geschiedenis. En nou, hij vond het zelf dus wel het waard.
Ja, op zich is ook wel het idee achter dat boek is echt gewoon dik prima.
Ja, het is ook belangrijk om geschiedenis op te schrijven. Denk ik. Ja, niet, ik ben geen geschiedenisbuff, maar ik vind het wel belangrijk dat het bestaat. En tussen 2005 en 2007, dus in de jaren dat hij dit deed, bezocht hij 752 begraafplaatsen.
752?
Ja.
Oké.
En hij legde van meer dan 1000 mensen hun geschiedenis opnieuw vast. Dus meer dan 1000 graven heeft hij opgeschreven en daar is die kan je boek mee gaan schrijven. Dat boek! Zou dat uitgebracht zijn? Of zou die man hebben gedacht... Nou, jullie weten wel niet wat er gebeurt. Maar misschien moet die man heeft gedacht... Nou, laat maar.
Moet toch vindbaar zijn op internet?
Ja, daar heb ik niet naar gekeken. Ga ik hier naar kijken. Maar ja, dus hier hield hij zich lekker druk mee bezig. Hij deed in deze jaren ook nog iets anders. En dat andere... Dat wil ik graag in de volgende aflevering vertellen.
I'm hyped! Want het is echt dat hij allemaal deze dingen heeft opgeschreven. Dat dit gewoon terug te vinden is on the World Wide Web. Maar het klinkt echt super
sterker nog, die ervaringen uit zijn jeugd heeft hij... Voordat hij opgepakt was, heeft hij daar artikelen over geschreven. Dus het is ook niet dat hij... Ja, tenzij hij een soort van vooruitziende blik had. Maar het is ook niet dat hij dat heeft lopen verzinnen om een verklaring te hebben voor zijn gedrag of zo. Hij heeft echt dat op een gegeven moment vastgelegd omdat hij belangrijk vond dat dat verhaal de wereld in geholpen was.
Ik voel een serie of een film aankomen over het leven van deze man.
Er zijn wel documentaires, maar ik heb die niet gekeken, want het was echt super kort. Dus ik dacht, er zit hier no way meer informatie in dan de super lange uitgebreide bronnen die ik al gelezen heb.
Ja. Oké. Okay. Nou. Volgende aflevering dus. Ja? Meer over...
Anatoly Moshkvin. Dan ga ik meteen in wat hij nou gedaan heeft, waar hij voor betrapt is. Gaan we de politietijdlijn induiken.
Brup. Ik ben heel erg excited hiervoor.
Ik ook. Ik wil nu het heel graag vertellen en de reacties zien.
Ik ga ook heel even bijkomen eerst van dit eerste onderdeel.
Ja, wij gaan meteen door met opnemen als in vandaag, maar niet als in nu. Eerst koffie.
Eerst spijker knuffelen.
Ja.
Dat is de kat van Koosje.
Ja.
Komt ooit wel een keer een beeld van.
Als we ooit een social media maken, komen er kattenfoto's.
Ja. Oké. Okay. Dank jullie wel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
Ja, en hopelijk was de audio deze keer beter. We doen ons best met een nieuwe microfoon. Verder zijn tips welkom. Audiotips zijn niet welkom. We zijn noobs. Laat ons met rust.
Cue outro.
Cue outro. Vaarwel.